Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go!
En vandaag ga ik in gesprek met een fantastisch leuke vrouw. Ze noemt zichzelf presentatiecoach, maar wie ze is en wat ze doet is zoveel meer. Ze heeft haar hart op de tong. Ze neemt geen blad voor haar mond. En met haar invoelend vermogen is ze in staat om als een speer je te helpen om tot de kern te komen. Ik heb het over de superleuke René Westerbaan. Hartstikke welkom. Heel erg leuk dat je er bent, René.
Nou, wat een leuke introductie.
Alsjeblieft.
Ik voel me helemaal gezien, dus...
Fijn, dat is een goed begin. Lieve René, dankjewel dat je tijd hebt gemaakt in je agenda om deze podcast op te gaan nemen. Ik vind het superleuk dat je er bent en we duiken er zo meteen gewoon lekker meteen in. Maar allereerst wil ik even gelegenheid geven om jezelf nog goed voor te stellen en ons een klein stukje alvast misschien wel mee te nemen in waar je eerst stond en waar je nu staat als vrouw aan de top.
Ja, nou, heel mooi. Mijn naam is inderdaad René Westerbaan. Ik noem mezelf presentatiecoach. Maar ik denk dat jij al heel mooi benoemd hebt. Het gaat over zoveel meer dan, dan zeg maar vanuit een theorie of vanuit een trucje jezelf presenteren. Ik geloof namelijk in dat je het krachtigst bent op het moment dat je berusting vindt in wie je bent. En dus stevig staat voor wie je bent en vanuit zachtheid of vanuit je eigenheid jezelf presenteert. Dus ik kijk met mijn klanten ook vaak naar de onderstroom. Wat zit er inderdaad in de onderstroom in de weg om jouzelf op je meest pure en krachtige manier te presenteren? Dat doe ik enerzijds dus met het onderstroomverhaal, maar van de andere kant ben ik ook... heel goed met woorden. Dus ik kijk ook echt naar hoe structureer je je verhaal. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wat is je boodschap? Want ik geloof erin dat die twee kanten, dus enerzijds wat zeg je en van de andere kant hoe breng je het over, dat de combinatie is, of de gouden combinatie is om ook je publiek op een diep niveau te raken en binnen te komen.
Ja, mooi.
Dus dat is even wat ik doe. Ik woon in Eindhoven, ik ben 32 jaar, ik ben vrijgezel, ik woon sinds kort in mijn eigen hele leuke prinsessenhuisje, zoals ik het noem. En ik kom, inderdaad, je zei het net al een beetje, zeg maar subtiel, maar waar ik stond en waar ik nu sta. Ik heb nogal een, als je het hebt over succes en de onvertelde kant van succes, mijn bedrijf was echt best wel succesvol. Ik draaide 2 jaar op rij 1,5 ton. En daarna ben ik omgevallen. Zoals ik wel eens zelf zeg, ik heb een snoekduik het ravijn ingenomen. Waarin ik alles verloor, dus helemaal leegliep. Dat is nu een jaar of 2,5 geleden. En ik ben nu op een punt, eigenlijk sindsdien ben ik mijn weg weer terug aan het vinden en aan het opbouwen. Ja, eigenlijk alles vanaf nul. Dat is best een pittig proces geweest.
Ja.
En soms nog wel eens. Maar ik moet zeggen, nu dat ik op mijn prinsessenhuisje hier heb, voelt het alsof alle puzzelstukjes op zijn plek komen. En ben ik ook weer aan het bouwen met mijn bedrijf om daar een mooie groei in te maken. Alleen de manier waarop ik het nu aanvlieg is wel anders dan dat ik voorheen deed. En ik denk dat daar dat het me heel veel geleerd heeft om deze ervaring te hebben. Alhoewel ik hem niet per se andere ondernemers gun.
Snap ik. Hey, en kun je ons een klein beetje mee terugnemen, even naar het punt dat je inderdaad daar aan die top stond en wat er gebeurde waardoor je in dat ravijn stortte, zoals je dat zelf heel mooi...
Ja, zeker. Nou, ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat een groot gedeelte van mijn succes ook voortkwam uit mijn enorme bewijsdrang om succes te kunnen behalen. Als ik nu reflecteer op de periode die ik toen had, of waar ik in zat, was het ook echt, ik wil succes bereiken omdat ik daarmee het gevoel heb dat ik er mag zijn, dat ik er toe doe. Dat komt ook een beetje vanuit vroeger. Ik kom wel uit een gezin waar bijvoorbeeld intelligentie ook hoog in het vaandel staat. Ik kom wel een beetje uit een gebroken gezin. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. Mijn vader overleden toen ik 19 was. Dus op een gegeven moment had ik zeg maar wat ik heel belangrijk vond. De familie die viel zeg maar een soort van uit elkaar. En dan verlies je ook een ouder. Mm-hmm. En op een gegeven moment was denk ik ook echt het copingmechanisme op dat moment om me te focussen op presteren.
Ja.
Want mijn broer... Het gaat alle kanten op, maar mijn broers... Ik heb twee oudere broers, die zijn één eigen tweeling. Die hebben ook altijd universiteit gedaan en een PhD. Super intelligente mannen.
Ja.
Ook met mijn studie ben ik bijvoorbeeld eerder van HAVO-VWO naar HAVO naar VMBO-T gegaan. Waardoor ik eigenlijk altijd een beetje het idee heb gehad, ik moet opboksen tegen mijn broers. Want mijn broers die hadden het altijd, weet je wel, goed. Die hadden dan de universiteit, dus ze kregen allemaal kansen op hun pad. Ja, en René die dwaalde een beetje af.
Ja.
Dus dat die, uiteindelijk klom ik ook altijd wel weer op. Want ik ben uiteindelijk met een master communicatiewetenschap wel geëindigd.
Mm-hmm.
Afgestudeerd geëindigd klinkt zo...
Definitief.
Definitief, weet je wel. Maar ik denk dat uiteindelijk... er was een enorme drang om voor mezelf op te moeten komen en het idee te hebben, ik mag er zijn op het moment dat ik het succes heb.
Ja.
Maar op het moment dat ik het bewezen heb,
mm-hmm,
door 2 jaar op rij 1,5 ton te draaien,
mm-hmm,
was het mechanisme niet meer dienend. Dus het mechanisme van bewijzen. Ja, ik heb het bewezen, dus ik hoef niets meer te bewijzen. En wat gebeurt er dan?
Ja.
Toen kwam dat los. Dus ik merkte op een gegeven moment, ik word dus niet meer gedreven door bewijsdrang.
Mm-hmm.
Maar wat beweegt je dan wel?
Mm-hmm.
Dat is een vraag die, op een gegeven moment, als je gewend bent om op een bepaalde manier natuurlijk jarenlang te ondernemen, letterlijk, maar ook in de figuurlijke zin van het woord, in actie te komen.
Ja.
En dan ga je naar een ander soort beweging. Mm-hmm. Dat is niet alsof je dat van de een op de andere dag, ik ga dat nu even zo doen.
Nee, mag ik je vragen uit... Uiteindelijk zeg je, het was een soort, soort benzine wat ik continu, wat ervoor zorgde dat ik bleef leveren.
Ja.
En toen kwam het op een gegeven moment dat je dacht, nu heb ik niks meer te bewijzen, want het is er al. Maar ik kan me voorstellen dat je niet zomaar 's ochtends wakker werd en dacht, ik ben nu wel klaar met bewijzen. Maar wat nu? Dus wat was voor jou dan, wat is er gebeurd?
Er was een hele belangrijke trigger. Kijk, dit sluimerde al een beetje in de onderstroom. Dus het soort van een knagend gevoel dat het... Waar je eerst zeg maar echt de vervulling op dat moment haalt uit succes behalen en ambitie en groter en meer. En op een gegeven moment voelt dat leeg.
Ja.
Dat begon al een beetje te knagen. Maar er was wel met name één moment of één persoon, laat ik het zo zeggen, die bij me binnenkwam. Want als ik kijk naar wie ik ook... was op dat moment,
mm-hmm,
in de tijd van het succes, dan was ik ook wel iemand die redelijk koppig was, maar ook niet zo goed luisterde naar wat bijvoorbeeld anderen teruggaven.
Okay.
Dus mensen kwamen niet zo makkelijk bij me binnen.
Nee.
Totdat ik iemand tegenkwam, een man, en daar had ik ook wel echt heel erg veel gevoelens voor. Alleen die was niet per se gecharmeerd van, zeg maar, die girlboss.
Nee.
Die alles met geld. En vooral natuurlijk in... Ook al deed ik al wel wat met vrouwelijke energie... maar toch nog best wel in wat mannelijke trekken zat.
Ja.
En vooral ook mijn houding. En ik was helemaal gek op deze man. Alleen hij gaf me de spiegel van... ja, weet je wel, voor mij hoeft het niet. Nee. En hij stelde me de vraag... is dit de echte René? Of zit hier een René onder die, die mensen niet zien? Ja. En die mensen niet te zien krijgen? Dus eigenlijk zit daar een klein meisje onder.
Mm-hmm.
En die vraag, in combinatie met dat ik eigenlijk merkte... ah, ik heb best wel wat geprobeerd om dit, zeg maar, ook te laten werken tussen ons. In combinatie, zeg maar, met de afwijzing.
Yeah.
En dat hij dus die vraag stelde, brak me open.
Ja.
Dus het... mooi, maar tegelijkertijd was dat ook mijn... echte beerput die openging met alle onderdrukte onzekerheden en wonden waarvan ik altijd zei, die heb ik niet, weet je wel, want ik geloofde op dat moment ook wel echt dat ik heel veel zelfvertrouwen had.
Ja, ja.
Ik geloofde het zelf, ik praatte het mezelf aan. Ja. Dus wat dat betreft, de mind is heel sterk en mijn mind is ook heel sterk.
Absoluut, ja.
Maar als ik inderdaad daar nu ook over nadenk, dan denk ik, oh ja, maar als ik bijvoorbeeld langs of ergens in het park liep en ik liep langs een groepje mensen, mm-hmm. dan voelde ik ergens mezelf wiebelen van binnen. Ja. Ik vond dat al een beetje gek, dat ik dacht, waarom voel ik dit nou? Weet je, waarom heb ik toch een beetje die spanning als ik langs mensen loop?
Ja.
Nou, uiteindelijk, als ik daar nu dus achteraf op reflecteer, dan denk ik, oh ja... Ergens had ik toch nog een beetje het succes, omdat ik mezelf daar mee had geïdentificeerd als masker gebruikt. Om ook een soort van bestaansrecht uit te putten.
Mm-hmm.
Die brak, dus alles kwam naar boven. Wat echt heel donker was. En ik zeg wel eens vaker, nou, een beetje gekscherend, maar ik heb de hel uitgespeeld. Want eigenlijk alle kanten die... heel pittig en heel donker en heel klein en onzeker en depressief en eenzaam en allemaal dat soort thema's waren, ja. Die kwamen omhoog.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, ja, inmiddels weet ik ook, tenminste, dat daar heb ik altijd al in geloofd, je kan alleen echt verkopen op het moment dat je stevig staat. Maar ja, op het moment dat ik openbrak en letterlijk mijn hele zelfbeeld ter discussie werd gesteld.
Ja.
Wat ik over mezelf geloofde, dat klopte niet meer. Dat werd bevraagd.
Mm-hmm.
Ja, toen liep ik eigenlijk als het ware langzaam maar zeker leeg.
Ja.
Ik was natuurlijk ook te trots nog om hulp te vragen. Want ergens was een van mijn grootste succesfactoren ook mijn vastberadenheid. En mijn koppigheid, zeg maar, om toch door te zetten. En ik dacht, ja, maar wacht even, ik heb dit eerder gedaan. Dus ik kan dat gewoon... doen. Weet je wel, ik kan het doorzetten. Maar ik weet wat ik moet doen.
Ja.
Aanpakken en doorzetten. Maar eigenlijk met de tijd vorderde en de maanden vorderde, ja, liep ik steeds meer leeg en bluste ik gewoon uit.
Wat gebeurde er? Wat hield dat precies in? Aanpakken uit? Of?
Nou, ik was heel moe. Echt heel moe. Ik had geen zin meer, geen drijf meer, geen drang meer om te gaan. Ik voelde me ook depressief. Dus ik merkte ook... ik heb geen zin meer in het leven. En ik merkte ook letterlijk... zo wil ik niet meer. Het werd eigenlijk steeds zwarter.
Ja.
Waarbij de lasten letterlijk ook financieel te hoog waren om te dragen. En er steeds... minder een lichtpuntje was.
Mm-hmm.
Tot het moment dat ik een situatie had met een... of een avondje had met twee mensen waarvan ik het meest hou. En zelfs toen voelde ik heel veel ongelukkigheid. En ik weet nog dat ik tegen mijn beste vriendin zei... Ik zeg zo wil ik gewoon niet meer. Dit is echt geen leven.
Nee.
Toen zei ze, ja, nee, ik hoor je dit nu vaker zeggen... Toen vroeg ze, zou je het kunnen? Jezelf van het leven beroven. Waarop ik reageerde. Ik zeg, nou... Ja, Ik zeg, als ik eerlijk ben, dan ja, want ik ken mezelf. Dus op het moment dat ik eenmaal een besluit neem, dan ga ik ervoor. Dus ja, ik zou het waarschijnlijk wel kunnen.
Mm-hmm.
Dat was 2 mei 2023.
Ja.
Dat was. Ik heb opgehangen. Zij was, ja, moet je dan niet naar de huisarts of iets? En toen dacht ik, huisarts. Ik denk, nou, weet je wel, ik heb ook al zoveel healings en dat soort dingen gedaan. Ik weet niet of dat een huisarts me daar iets bij gaat geven. Maar het feit dat ik erkende dat... Ik als het ware erkende, oké, ik zou mezelf dus van het leven kunnen beroven. Ik zou er dus uit kunnen stappen op het moment dat ik het besluit neem. Want daar ben ik toe in staat. Dan, dat gaf eigenlijk als het ware de opening om letterlijk de keuze te maken. Dus het bracht het letterlijk naar de oppervlakte. Oké, wat nou als ik niet het idee heb, ik moet een bepaalde keuze maken. Maar ik echt kijk vanuit innerlijk, welke keuze wil ik maken?
Ja.
Toen heb ik muziek aangezet, een beetje van die donkere muziek. Toen ben ik voor de spiegel gaan zitten. Heb ik mezelf recht in de ogen aangekeken. En toen zei ik letterlijk, laat het me maar zien dan, dat ik dood wil, dus dat ik eigenlijk niet meer wil leven. Laten we maar zien dan, degene die verlangt naar er niet meer zijn. Nou, dat was heel zwart. Het voelde ook echt alsof ik bijna de duivel aankeek. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat ik voelde van, hé, dus er was een klein vuurtje wat aanging. Wat dacht, hé, maar wacht even. Het kan niet zo zijn dat er ergens zo'n donkere schaduw zit, zoiets donkers in mij zit, die dit dus voor mij gaat besluiten. Dus op dat moment, omdat ik hem helemaal toeliet, kwam daar eigenlijk de verlichting van hé, maar volgens mij ben ik dit niet eens.
Mm-hmm.
Waardoor ik op dat moment obviously koos voor het leven.
Ja.
Maar toen begon de weg naar boven. En waar ik eerder altijd dacht, oh, als ik eenmaal besluit heb genomen, dan heb ik het zo geregeld en dan is het er zo. Was dat toch een iets langere weg naar boven dan dat ik dacht. Want als je echt het puntje van de diepte aanraakt, dan is dat best een weg om zeg maar terug naar boven te bewandelen. Dat moet stapje voor stapje. En dat begon in eerste instantie bij mezelf beeld.
Ja.
En
hoe was het voor de mensen om jou heen? Om jou zo op die manier mee te maken en te zien? Of hadden meer mensen door? Alleen de 2 personen om wie jij... op dat moment misschien het meest?
Ik moet zeggen dat mijn omgeving daar redelijk neutraal in was. Nou, ik had zelfs ook momenten dat ik dacht, oh, het maakt niemand uit als ik er niet meer ben.
Mm.
Dat was toen zo'n gedachte. Terwijl als ik nu kijk, waar ik nu sta, dan denk ik, oh, ik zou het echt met mensen om me heen niet aan kunnen doen. Want zij zouden helemaal verscheurd zijn.
Yeah.
Als ik weg zou gaan. Maar op dat moment, ik had zo'n diepe overtuiging. Niemand mist me. Ik doe er niet toe. Ik merk dat het me raakt.
Ja.
Dus ik denk, jeetje. Ik geloofde dat echt.
Mm-hmm.
En op zich... de mensen om me heen waren redelijk neutraal. Ja. Nou, ik weet wel, volgens mij mijn moeder die zei, die heeft op een gegeven moment wel gezegd dat ze zich heel erg zorgen maakte en dat zij daar ook slecht van sliep.
Mm.
En op dat moment zei ik, ja, want het voelde een beetje alsof ik het dan voor haar moest oplossen. En ik zeg, ja mam, ik kan dat er niet bij hebben, want ik kan daar niet zoveel mee, want ik heb met mezelf te dealen.
Ja.
Nou, dat raakte haar toen ook heel erg, maar toen heeft ze daarna ook niet meer echt op gereageerd. Dan was het meer neutraal. En ik denk op zich dat dat ook prettig was, dat iedereen neutraal was. Want dat zorgde ervoor dat ik niet me geduwd voelde in een richting. Maar dat die echt vanuit een natuurlijke beweging kon komen.
Ja.
Ja.
Vanuit een goede plek van jezelf om ervoor te gaan, om er
ja.
te willen zijn. En...
ja, alleen dat waar dat eerder dat echt van het voor willen gaan, zeg maar echt een bepaalde vuur en passie was. Dat was het helemaal niet. Ik moest het... Ik, het voelde eerst strompelend. Dus waar ik eerder echt zo'n enorme drive had, en dat heeft me ook altijd, zeg maar, succes geboden, kon dat nu niet. Het was echt dat ik dacht, ja, ik heb nu voor het leven gekozen, maar ik vind het nog steeds best een opgave om daar dan ineens, weet je wel, helemaal plezier in te vinden. En helemaal te denken, nou, ik ga helemaal ten volste genieten van het leven. Sterker nog, als ik mensen hoorde over living my best life, nou, echt om te kotsen.
Ja.
Ja, ik dacht...
Ik snap hem, ja.
Ja, ik denk... En niet dat ik het misgunde, want wat dat betreft heb ik wel altijd kunnen inzien. Ik gun iedereen alle geluk van de wereld. Weet je wel, mijn sorus is mijn sorus als jij blij bent. Alleen soms voelde ik, en ik denk dat daar een beetje de trigger zat, was de spiegel dat ik zelf ook eerder kon doen van living my best life.
Ja.
Terwijl het eigenlijk gewoon een beetje een masker en een façade was.
Precies. En je zei, op een gegeven moment zeg je ook, ik vond het echt lastig om mensen binnen te laten. Of de dingen die de mensen zeiden, kwamen ook niet binnen. En dan ben je op een gegeven moment eigenlijk in zo'n donker stuk. En ergens voel je dat je het besluit neemt van, ik wil leven en ik wil daarvoor gaan. Ergens zit natuurlijk in dat oude systeem, dat oude patroon van, ik zet de schouders eronder en ik ga ervoor en ik weet hoe ik moet doen en dat. Hoe heb je dat aangevlogen?
Ja, dat hele...
Hulp gezocht, of hoe begin je dan?
Ja, mooie vraag. In eerste instantie wist ik moet, ik moet weg uit waar ik woon. Ik woonde in een prachtig appartement, maar ik helemaal gemeubileerd, weet je wel, echt, ik betaalde €1800 per maand of zo. Fantastisch, was een beetje Ibiza-stijl. Dat je denkt, nou, dit kan zo in een magazine. Maar ik voelde al, ik moet niet meer alleen wonen, want ik werkte veel al uit huis. En op een gegeven moment liep mijn agenda leeg. En ik had in de omgeving had ik niet per se een sociaal netwerk opgebouwd. Waardoor mijn sociale netwerk eigenlijk verspreid door het land zat.
Ja.
Niet even snel bij iemand kan zijn. Dus ik zat, was vooral heel veel alleen. Mm-hmm. En ik merkte, oh, dat is zo killing voor mij. Dit kan ik niet dragen. Als ik dit allemaal alleen ga doen, dat wordt letterlijk mijn einde. Dus ik wist, ik moet in ieder geval bij mensen in de omgeving zijn. Nou, toevallig had mijn broer voorgesteld. Want mijn moeder en mijn stiefvader hadden het met mijn broer erover van dat ze zich zorgen maakte om mij. En toen had ze dus tegen mijn moeder gezegd, had hij tegen mijn moeder gezegd, René kan me anders wel bij mij op de zolderkamer, want ik heb nog een zolderkamer vrij. Daar kan ze wel tijdelijk verblijven, als ze het financieel ook niet redt. En mama die kwam toen bij mij en die zei dat en ik moest huilen. En toen dacht ik denk dat ik dit heel graag wil.
Ja, klopt, ja.
Omdat ik echt voelde van, oh, ik word even opgevangen. Ik ben niet meer continu alleen.
Ja.
Dus voordat ik het wist, echt binnen een maand, kon ik bij mijn broer terecht op de zolderkamer. Kon ik ook even een kleurtje geven. En ik had geen spullen, maar het waren allemaal spullen ook van, zeg maar, van de familie. Dus het voelde echt een beetje, oh, ik mag hier even zijn.
Ja.
Dus dat was fijn. Kijk, het was geen ideale situatie. Verre van, weet je wel. Want het was een tijdelijke oplossing. Maar in principe werd die tijdelijke oplossing een jaar.
Okay.
Toen was ik daar. En toen dacht ik tegelijkertijd ook, oké, ik moet wel ook iets doen om inkomsten te krijgen. En ik wist op dat moment, wat letterlijk alles werd bij me weggetrokken. Dus alles waar ik mijn identiteit aan had ontleend.
Mm-hmm.
Mijn bedrijf, mijn de spullen, de materie, het geld en mijn missie werd allemaal weggehaald. Dus ik voelde zelfs ook helemaal geen dingen meer naar mijn bedrijf en naar mijn missie. En dat was altijd zo groot voor mij. Dat was echt bijna mijn hele leven.
Ja.
Het draaide daarom. En dat werd helemaal weggetrokken.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, oké, Misschien vind ik het wel fijn als ik gewoon collega's heb dat ik ergens naar kantoor kan. Dus ik ga het gewoon weer proberen in loondienst. Nou, daar was mijn ego vond daar iets van. Want ik had natuurlijk altijd gezegd, ik ga nooit meer terug in loondienst. Want dat is helemaal niks voor mij. En nee, want dan ben je ook geen echte ondernemer. Weet je wel, daar had ik allemaal die verhalen voor. Dus ik moest mijn ego opzij zetten.
Ja.
Ik moet wel zeggen, toen ik op een gegeven moment dat echt letterlijk voor de dood in de ogen heb aangekeken. Nee. Toen dacht ik daarna, weet je wat, het interesseert me echt helemaal niks meer wat iemand anders daarvan vindt. Want het enige wat mij nu nog interesseert en wat ik prioriteit geef, ongeacht wat iemand anders ervan vindt, is dat ik gelukkig ben. Want als ik zo diep zit, het kan niet zo zijn dat succes mij hier naar brengt. Dat dit de prijs is van succes. Dat kan niet. Dat nooit. Nooit. Nooit meer. Weet je wel, dat was echt een nooit meer.
Nee.
Dus toen ben ik inderdaad in loondienst gegaan. Een paar maanden. 3 maanden heb ik het geprobeerd. Daarna voelde ik...
geprobeerd. Ja.
Oké. Ik was echt een beetje aan het zoeken en aan het doen. En, ja, nee. Dat was het toch ook weer niet. En niet per se omdat het loondienst was. Maar ik merkte gewoon... Ik heb in de afgelopen jaren zo ook mijn eigen manier ontdekt van hoe ik werk. En ik werk gewoon niet in een 40-urige werkweek manier.
Nee.
Dat gaat niet. Plus de functie was ook niet helemaal kloppend. Ik dacht, nee, oké, dit is het niet. Toen ontdekte ik wel het werk wat ik met mensen doe, dat is... Wat ik met mijn klanten eerder heb gedaan, dat is toch echt wat mij het meeste vervulling biedt. Dus ik denk toch dat ik die kant op moet.
Ja.
Dan heb ik mijn baan weer opgezegd. En toen ben ik inderdaad gaan weer begonnen met ondernemen. Alleen mijn grootste uitdaging op dat moment was om een positionering helder te krijgen. Want dat was de puzzel die ik op een gegeven moment niet meer kon leggen. Het lukte me niet om nou zeg maar hetgeen te pakken wat het nou is wat ik deed.
Mm-hmm.
Want eerder hielp ik mensen ook naar het laten groeien van je bedrijf. Ik denk, ja, kom ik nu aan? Ik ben omgevallen. Nou, ik kom jou eens even vertellen
hoe
jij je bedrijf zeg maar moet laten groeien. Alhoewel ik op dat moment wel ook echt zag... Hey, er zitten zoveel lessen in mijn val.
Die... Ja.
Iemand die alleen succes kent, of alleen die kant kent, nooit pakt. Want ik kan nu ook veel beter de risico's zien.
Mm-hmm.
Omdat ik letterlijk de risico's heb ondervonden. Ik heb ze letterlijk ervaren. Dus waardoor ik letterlijk beide kanten helemaal ken en helemaal doorleefd
heb. Ja.
Maar goed, ja, dat kon ik op dat moment natuurlijk nog niet overbrengen, want ik was nog bezig met mezelf.
Ja, dus, precies.
En waar ik eerder, denk ik, mezelf groter kon maken. Dus je hebt vaak natuurlijk mensen die heel goed zijn om zichzelf klein te maken.
Mm-hmm.
Ja, ik was zeg maar het type die kon zichzelf redelijk opblazen.
Mm-hmm.
Dus groter maken.
Beetje herkenbaar, ja.
Ja, herkenbaar. En als je denkt, ik bedoel, mensen onzekerheden. Nee, joh, doe even normaal, dan kun je toch gewoon. Maar dat je jezelf echt overschat.
Ja.
Maar op een gegeven moment, toen dacht ik, toen kwam ik juist op het punt om mezelf echt te leren kennen. En te kijken van, hé, maar wat is nou een realistisch beeld van mij? En klopt het eigenlijk wat ik over mezelf zeg, of wat ik over mezelf denk.
Ja, hey, en heel even terug, want je vertelde van, toen ben je op zolder bij je broer gegaan, dat heb je een jaar gedaan, dat heeft je goed gedaan, om even daarin een stukje gedragen te worden. Heb je daarnaast nog hulp ergens op bij iemand ingeschakeld? Of, want ik hoor nog steeds heel veel over hoe je zelf de dingen bent aangegaan, hoe je zelf... maar heb je dat helemaal alleen gedaan? Of had je iemand naast je die...
Nee, daar... ik heb absoluut wel mensen naast me gehad. Hm. Ja. Enerzijds... Ja, ik heb eigenlijk 2 personen naast me gehad. Die me in de tijd begeleiden.
Okay.
Ja. Niet continu. Ook al even een maand of 2 maanden niet, maar ik had wel echt mensen naast me.
Ja.
En dat was ook nodig.
Ja.
Ja, dat als ik iets heb geleerd in die periode, was het hulp vragen.
Mm-hmm.
Je moet hulp vragen, want anders dan kom je er niet. Dat nee. is gewoon killing voor je.
En was het in eerste instantie lastig om te doen?
Nee, niet per se. In de zin van dat de mensen om wie ik om hulp vroeg, die had ik al, zeg maar, langer om naast me lopen ja. in tijden. Dat was niet lastig. Ik denk dat ik het lastiger vond om hulp te vragen aan mijn familie. Dus om letterlijk alles wat dichtbij is om hulp te vragen. Want ik vond het dan nog wel makkelijk om hulp te vragen aan iemand die ik gewoon kon betalen.
Oh ja, ja.
Weet je wel, dan dacht ik, oh ja, het is goed hier. Maar om echt mensen te vragen om hulp in je nabijheid. Ik vond dat heel lastig.
Omdat je het lastig qua energie, omdat het dan meer gaat vanuit een andere energieuitwisseling. Kijk, geld is natuurlijk ook gewoon energie, die uitwisseling. Maar vanuit familie is dat misschien een gevoelsmatig ander.
Ja, wat ik denk ik lastig vond was... ik denk dat ik altijd het heel belangrijk vond dat ik het allemaal op orde had. Weet je wel, dat René het allemaal wel op orde had, gefixt had.
Ja.
Ik was altijd de sterke.
Mm.
En op een gegeven moment werd ik gewoon echt gedwongen om op alle mogelijke manieren echt mezelf op te stellen als ik ben nu zwak. Ik ben zwak en dat moet ik erkennen. Want op het moment dat ik dat niet doe, dan hou ik mezelf zo voor de gek.
Mm-hmm.
En dat dit hele sterk houden gedoe, die façade, dat ik niet zwak mag zijn, of het idee dat ik sterk moet zijn,
mm-hmm.
leidde me uiteindelijk naar het idee, hé, maar ik wil niet meer het leven.
Nee.
Dat kan nooit de bedoeling zijn van het leven.
Nee. Nee.
Dus ik heb moeten accepteren en echt letterlijk gewoon, ik kan het niet.
Nee.
Ik kan het niet, ik weet niet hoe, ik vind het moeilijk, ik vind het lastig, help, ik kom er niet uit.
Hoe was de reactie van jouw familie om jou heen op het moment dat je...
Ja, die zeiden, verdomme René, vraag gewoon om hulp.
Ja. Ja. En wat dacht jij toen?
Ik zeg dat vind ik moeilijk.
Mm-hmm.
En toen zei ze, ja, dat weten we, maar het moet wel uit jou komen.
Ja.
Ja. En nu is dat anders. Nu denk ik, oh, met alle liefde vraag ik hulp.
Ja, fijn. Ja.
Dat maakt het zoveel makkelijker.
Mm-hmm.
En fijner, want je merkt ook dat het heel verbindend werkt op het moment dat je om hulp vraagt.
Ja.
Maar het was zo'n struggle om die hulp te vragen en echt daarmee te erkennen, ik ben zwak.
Ja.
Dat gevoel dat ik ben zwak.
Mm-hmm. Ja. Mooi. Mooi om te groeien daarin.
Ja, het is een enorme groei geweest. En ook als ik kijk naar de afgelopen maanden. Ja, toen zat ik op een gegeven moment ook eventjes niet lekker in mijn vel. Met een andere woning waar ik zat voor deze.
Ja. Ja, want fast forward, soort van, je bent uiteindelijk weer uit loondienst gegaan. Toch ondernemerschap weer opgepakt.
Ja, klopt. Toen ben ik ook weer niet alleen in een reis terechtgekomen van enerzijds mezelfbeeld. Maar ook om te ontdekken, wat is het nou wat ik wil? Wat is het wat me drijft?
Ja.
Waar kom ik nou mijn bed voor uit?
Mm-hmm.
Waar leef ik? Tot aan wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik mijn leven hebben ingericht? Dus letterlijk alles werd onder de loep gelegd.
Ja.
En dus ook hoe wil ik inderdaad mijn werkleven hebben ingericht. Nou, op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht, oh, maar als ik weer zo online ga werken, volledig, mm-hmm. en alleen maar dat vanuit huis ga doen, dat wil ik niet. Mm-hmm. Dus, want dat is een van de redenen waarom ik eerder dat ravijn, de snoeptuik in dat ravijn maakte. Mm-hmm. Dus toen ben ik ook aan de slag gegaan met spelshows presenteren. Dat is echt fantastisch om te doen. Dat is echt helemaal leuk.
Wat moet ik me daarbij, ik denk aan een soort Leontien Ruiten die letters omdraait. Maar wat is het precies? Even kort idee.
Verschillende spelshows die ik presenteer.
Okay.
Er zit inderdaad een rat van fortuin in een van de spellen.
Fantastisch, ja.
Dus dan ben ik wel een soort van Leontien.
Ja, ja.
Ik doe voor één bureau nostalgia events, doe ik best wel veel klussen. En dat zijn allemaal, bijvoorbeeld een 90s spelshow. Dus dan is het gevuld met een nieuwsronde en een memory spel en een reclames raden, Rad van Fortuin, muziekronde, karaoke, dance battle. Zeg maar, dan leid ik als het ware het spel met allemaal. Dan heb je de Smurfen of de Britney's of de, weet je wel, allemaal in het thema van de 90s. Bijvoorbeeld, maar die hebben dus ook andere decennia die ze doen. Dat is gewoon fantastisch.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En voor een ander bureau, daar doe ik weer ander soort spellen. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend in Ik hou van Holland quiz diner gedaan. Een tablet game, een jongens tegen de meisjes. En, allemaal dat soort spellen.
Oké.
En het is... Op een gegeven moment dacht ik namelijk... Ik vind het allerbelangrijkste... dat ik plezier heb in wat ik doe.
Dus, fun. Ik wou zeggen, het straalt fun uit.
Het is hartstikke leuk.
Ja.
Ik wil mensen een gezellige avond brengen of een gezellige middag. Het is heel leuk om ook te testen en te spelen met natuurlijk ook gewoon mijn vakgebied, met het presenteren. Omdat ik direct natuurlijk feedback krijg van het publiek om te kijken, hé, wat werkt? Dus ik krijg daar best wel veel inzichten ook uit die ik weer toe kan passen in... ook mijn werk of in mijn eigen content of bij klanten, weet je wel, dat ik daar in kan helpen.
Ja.
Maar het allerbelangrijkste was op een gegeven moment dat ik dacht, ik moet mensen om me heen hebben.
Ja.
En ik wil dingen doen die ik echt leuk vind. Dus waar ik echt heel blij van word. En dat is gewoon mijn prioriteit.
Ja.
En
eigenlijk ben je met een soort clean... Blank canvas weer begonnen.
Dat was helemaal nul. Ja.
En opnieuw gaan schilderen, tekenen.
Ja, en dat klinkt niet helemaal fantastisch, maar het is echt right. Het is echt helemaal kut.
Ja, ja. Ja. Nee.
Ik heb echt momenten ook gehad. Ik weet nog dat van mijn broer zat op die zolderkamer. En ik dacht op een gegeven moment, als je dan voelt, ik heb letterlijk niks in mijn leven op orde.
Ja.
Dan zag ik mensen om me heen, partner, kinderen, huis, baan. En ik denk, hier zit ik dan, hè, op de zolderkamer van mijn broer. Ja. Ik denk, mijn financiën zijn helemaal kut. Ik ben het ravijn ingedonderd. Ik heb geen idee waar ik met mijn leven naartoe moet. Ik zit hier een beetje te sikkeneuren. Er zit de moeite om echt plezier te vinden.
Ja.
Ik woon in een stad waar ik helemaal niet wil wonen. Ik moet mijn sociale omgeving opbouwen. Letterlijk alles moest ik aan werken.
Mm-hmm.
En ze dacht, ik haat mijn leven.
Mm-hmm.
Ik haat het.
Ik snap het. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat je ergens dan ook op zo'n moment continu wel dat stemmetje in je achterhoofd uit. Ja, maar... Ik weet, aan de ene kant weet je, ik maak het besluit, ik ga het aanpakken en ik ga knallen en hop. En tegelijkertijd wil je dat weer niet, want je wil niet opnieuw weer met dezelfde noodgang dat ravijn instorten.
Ja.
Hoe heb je dat getackled voor jezelf?
Nou ja, het hele, ik ga eraan en hop, die was er dus niet.
Nee.
Heel lang niet. Die heb ik 1,5 jaar lang niet gehad. Er was geen drijf meer.
Nee.
Er was geen drive. Het enige wat was, ik heb het besluit genomen dat ik het ga doen. Alleen hoe, geen idee. Ik ga kruipen, denk ik.
Mm.
Ik kruip eruit. Dus het was heel zwaar. Ik voelde ook heel zwaar, maar het was ook heel zwaar in mijn ervaring.
Ja.
Ik was helemaal uitgeblust van de reis. Dus dat hop, dat was er niet. Het enige wat ik kon doen was stapje voor stapje de dingen aanpakken.
Ja.
En inderdaad, met iedere keuze waar ik voor stond, reflecteren, stap ik nu in dezelfde valkuil?
Mm-hmm.
Want daar werd ik me op een gegeven moment bewust van. De keuzes die ik geneigd ben om te maken, komen nu voort uit inderdaad wat ik eerder ook maakte. Alleen eerder leidde me dat het ravijn in. Dus moest ik letterlijk al mijn keuzes weer herzien.
Mm-hmm.
Met alles. Dus voor iedere keuze die ik stond, moest ik echt, waar ik eerder bijvoorbeeld op mijn intuïtie en hoppatee, ik maak die keuze en we gaan. Was het nu, ik sta even stil, welke les heb ik geleerd? In welke valkuil ben ik gestapt? En wat vraagt dat me dan nu om te doen? Is het nog steeds dezelfde keuze? Dus mijn verstand heeft het op dat moment wel even, die mocht even weer meer naar voren komen.
Ja. Mooie les ook, hè, denk ik.
Ja,
dat in combinatie heel goed kan werken. Zowel intuïtief, ja. Maar dat je ook echt wel je kop ervoor nodig hebt en blijft hebben om te checken inderdaad.
Ja, ik had eerder inderdaad mijn intuïtie heel sterk ontwikkeld. En dan zouden mensen kunnen zeggen, je bent impulsief. Maar het was gewoon intuïtie. Vanuit human design, zeg maar, heb ik de spleen, dus de mild. Dus die is gewoon in een moment, let's go.
Oh ja, ja.
En daarna, toen dacht ik op een gegeven moment, intuïtief voel ik dit, maar ik ga hem even met mijn hoofd, ga ik hem gronden.
Ja.
Alsof de keuze verstandig is. Dus ik ga even de opties neerleggen.
Ja, mooi.
En dan risico's bekijken. En dan op een gegeven moment, als ik voel van, dit is goed, dan kon ik een besluit nemen en dan ook met volle volledigheid erachter staan.
Ja.
En daardoor op een meer gegrondere manier mijn stappen voorwaarts zetten.
Ja, mooi. Ja. En nu ben je inmiddels verhuisd. Ben je weer lekker aan de weg aan het timmeren, zoals ze dat zo mooi zeggen.
Yes.
Hoe zit je er nu in? Hoe sta je er nu voor?
Ik voel me goed. Het is fijn om te merken. Het voelt ook, want ik woon hier nu iets meer dan een maand. Het voelt echt alsof de hele reis naar mezelf, want dat is het ook echt geweest, zeg maar, dat die nu hier tot, ik ben thuis in mezelf, thuis in wie ik ben, ik ben thuis in, mijn missie, zo voelt het ook. Ik denk ook echt trouwens absoluut dat ik deze hele reis nodig had om ook echt mijn missie uit te kunnen voeren, want mijn missie heeft echt heel erg te maken met zelfacceptatie en ook jezelf, eigenlijk vrij zijn om jezelf te zijn. Daarvoor had ik denk ik wel ook eventjes de identificatie met succes moeten elimineren.
Ja, want hoe zou je hem dan nu formuleren?
Hoe bedoel je?
Succes voor jou.
Nou, ik zat op een gegeven moment, ik heb een fantastisch dakterras hier. En ik zat op een gegeven moment laatst in het zonnetje en toen dacht ik, ik voelde ook oprecht, ik word niet meer gedreven door succes. Het laat me letterlijk koud. Dus als ik nu mensen hoor of ik zie allemaal coaches, weet je wel, over de meeste coaches zien namelijk vaak ook de potentie in mij. Dus ze zien in mij, je kan zo naar die zoveel K-maanden toe.
Ja.
En nu denk ik echt, dat is echt helemaal fijn dat jij dat ziet.
Ja.
Echt top. Dank je. Maar het interesseert me niet.
Nee.
Het allerbelangrijkste wat mij nu interesseert, en ik denk dat dat een andere definitie is van succes.
Mm-hmm.
Mijn succes nu is dat ik zo'n fijn leven heb.
Mm-hmm.
Dat ik zo'n fijne mensen om me heen heb. Dat ik zo'n fijn thuis heb. Dat ik op zo'n fijne manier klanten kan helpen. Dat ik kwaliteit lever. Dat ik kwaliteit borg. Daar zit voor mij succes in. De kwaliteit van leven. Dat ik blij ben met mezelf, dat ik goed voor mezelf zorg qua voeding, qua sporten, qua weet je wel, de sociale omgeving. Dat ik echt denk, ik heb het allemaal niet nodig. Als ik maar een fijn leven heb met dat ik een fijn thuis heb, fijne mensen om me heen en dat weet je wel, me voedt en dat de basis is om weet je wel, mensen te helpen en een missie uit te voeren.
Ja, mooi.
Natuurlijk fantastisch op het moment dat daar heel veel geld ook tegenover staat.
Mm-hmm.
En ik weet ook dat dat in me zit, maar dat is het gevolg van. En ja, geen idee, weet je wel hoe het leven loopt. Maar ik word daar niet meer door gedreven.
Nee. Hoe voelt dat voor je?
Heel fijn.
Ja.
En op een gegeven moment stelde iemand mij ook de vraag, maar René, wat is dan je doel in het leven? En ik dacht, oh ja, dat vind ik wel een mooie vraag.
Mm-hmm.
En daar ging ik over nadenken, want ik dacht, ja, het doel in mijn leven eerst was succes behalen, weet je wel, mijn missie uitvoeren. En ik maakte mezelf veel te belangrijk. Of het grote
themaatje.
Zei je?
Dat was wel een themaatje.
Ja,
dat
was wel een themaatje.
Ja, ja, ja.
Ja. Nou goed, heeft me veel geleerd en veel gebracht.
Zeker, zeker, ja.
Maar op een gegeven moment ging ik erop reflecteren en toen dacht ik, oh, maar wat is nou de kern van wat ik doe? Want ook, zeg maar, mijn missie uitvoeren is niet meer mijn drijfveer als eerste. Dus wat is dan de kern?
Mm.
Waar kom ik nou echt het bed voor uit? Wat is voor mij letterlijk de reden om te leven?
Mm-hmm.
En toen kwam die binnen en toen dacht ik, oh, ja, deze voelt heel goed. En toen voelde ik, waar ik mijn bed voor uitkom, is de liefde beleven en doorgeven.
Oh, mooi, ja. Yeah.
Dat is mijn kern, dat is mijn basis.
Ja, heerlijk.
Alles wat ik daarbij doe, komt voort uit die kern. Mm-hmm. Dus als ik mijn werk doe, dan komt het voort uit die kern. Als ik content maak, wil ik dat het voortkomt uit die kern. Als ik met mensen interacteer, wil ik dat het voortkomt uit die kern.
Ja.
Dat betekent ook, stel dat iemand niet zo liefdevol met me omgaat of respectloos met me omgaat, dan wil ik alsnog zelf kiezen dat ik niet afwijk van mijn norm.
Hmm.
Door in liefde en in waarheid te blijven. Dat betekent niet dat het altijd helemaal sugarcoaten en zacht is. Maar nee. Ik kies ervoor om in liefde te blijven staan.
Uit die plek, ja.
Uit die plek, want dat is de plek wat mij werkelijk beweegt.
Mm-hmm.
En wat voor mij ook het meest puur voelt.
Mooi. Mooi. Wat hoop je wat andere vrouwen uit jouw verhaal hierin kunnen meenemen? Wat zou je ze willen zeggen?
Het blijft stil in mij. En ik denk dat de vrouwen... Ik vind het belangrijk dat de vrouwen zelf mogen oppakken wat ze eruit mogen oppakken. Aan mij om te... Weet je wel, ik kan er genoeg over zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het verhaal op zichzelf spreekt.
Mm-hmm.
En dat ieder zijn eigen boodschap daaruit mag pakken.
Mooi. En lieve René, heb jij zelf nog iets waarvan je zegt... dat wil ik nog graag als aanvulling doen. Of hier moet ik nog even aan denken. Of zo wil ik hem mooi afronden.
Ja, ik denk dat het mooiste is... hoe we net al hebben afgerond. Maar ik denk op het moment dat je kiest voor liefde.
Mm-hmm.
Als je echt op het diepste niveau kiest voor liefde in alles wat je doet. Dat biedt mij de grootste vervulling en de grootste waardering.
Mooi. Dankjewel, lieve René. Ik vond het een heel mooi gesprek. Nogmaals, dankjewel voor je tijd en aandacht en energie. Ik zet jouw gegevens uiteraard in de podcastbeschrijving. Dus mensen kunnen jou opzoeken, volgen en vragen stellen waar dat nodig is. En dan wil ik je heel erg bedanken.
Dank je wel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.